Wist je dat mannen en vrouwen niet helemaal dezelfde kleuren zien? We allemaal slechts 1% waarnemen van wat op ons netvlies binnenvalt. Dat je netvliezen van dode personen weer tot leven kunt wekken. En dat niet alles in onze ogen dient om mee te kijken. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Kennis van Nu podcast. Mijn naam is Karin van den Boogaard en we zijn na dit gesprek onze ogen nog meer gaan waarderen, denk ik. Want hoewel jij en ik ze dagelijks gebruiken, hebben de meesten onder ons totaal geen idee wat voor twee wonderbaarlijke machientjes we achter onze oogleden hebben zitten. Want dat is toch zo, Maarten Kamermans?
Ja, het is een uitermate spannend zintuig.
Mooi
ja.
Vakgebied heb je.
Ja. Ja.
Ja, Maarten Kamermans is hoogleraar neurofysiologie bij het AMC in Amsterdam. En een van de onderzoeksgroepsleiders van het Nederlands Herseninstituut. En hij is mijn gast. Hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Hoe zou jij onze ogen in één zin willen omschrijven?
Nou, ik denk dat je ze zou kunnen beschrijven als een van de meest efficiënte en fascinerende camera's die je je zou kunnen voorstellen.
Camera's? Kan je ze daarmee vergelijken?
Nou, tot op zekere hoogte. Niet als de normale camera die we normaal gebruiken, maar een heel efficiënte en bijzondere vorm van beeldverzamelaar.
Ja, ja, en ik overdrijf niet als ik dat zeg, alvast als schot voor de boeg, eigenlijk nog veel beter dan de meest geavanceerde camera.
Ja, ja.
Goed. Voor we dan echt beginnen, nog een oproep aan de luisteraars. Heb je na onze uitzending nog vragen voor Maarten Kamermans? Dan kan je die ons altijd stellen via Twitter met hashtag DKVN, via Facebook of gewoon via de mail natuurlijk, dekennisvannu@ntr.nl. En dan geven wij die vragen met heel veel plezier aan Maarten Kamermans door. Verder zijn we ook altijd heel blij wanneer jullie onze podcast met vrienden, kennissen en familie delen. Of natuurlijk een goede recensie in iTunes achterlaten. Dus doe dat vooral allemaal om onze podcast nog beter beluisterd te krijgen. Goed, Maarten Kamermans, jij doet met je team sinds 2008 fundamenteel onderzoek naar hoe onze twee oognetvliezen de informatie die we binnenkrijgen verwerken en naar onze hersenen sturen. Dat in het kort, hè. Dat heeft al tot een paar heel mooie toepassingen geleid. Maar eerst nog over dat fundamenteel onderzoek. Schiet het een beetje op?
Het fundamenteel onderzoek kenmerkt zich doordat je een vraag stelt over hoe een systeem werkt. En we zijn eigenlijk op zoek naar de algemene principes hoe het netvlies beelden verwerkt, informatie verwerkt. Nou, dat is een uitermate langdurig proces.
Dat is ook een hele brede vraag.
Dat is een hele brede vraag. Hè. Toen ik terugkwam uit Amerika, heb ik me een vraag gesteld van, goh, hoe zien we eigenlijk? En toen ben ik begonnen onderzoek te doen aan het netvlies, eigenlijk bij de eerste neuronen in het netvlies.
Wisten we dat nog niet dan, hoe we zien?
We wisten dat globaal, maar we wisten dat niet in detail.
Ja, dacht ik, ga het eens even helemaal tot de bodem uitzoeken.
Ik wou heel precies weten, er waren bepaalde aannames gemaakt. Die wouden we gewoon direct meten en bekijken of dat inderdaad zo was. Dus we zijn begonnen bij de eerste cel en werken ons nu langzaam terug door het hele netvlies naar de hersenen toe.
Het gaat dus heel langzaam.
Het gaat dus heel erg langzaam, maar dat is kenmerkend, denk ik, voor fundamenteel onderzoek. Omdat het moet herhaald worden door andere laboratoria. Dat zijn hele kleine stapjes die je kan maken. Omdat het heel de tijd opnieuw gevalideerd moet worden.
Het is kenmerkend voor wetenschappelijk onderzoek. Maar zegt het ook iets over de complexiteit van ons gezichtsvermogen?
Ja, dat denk ik zeer zeker. De tekstboeken toen we begonnen waren eigenlijk heel simpel. Wat er in de eerste lagen van het netvlies gebeurde. Maar de complexiteit daar is verbijsterend.
Nou, zeg daar eens wat over. Wat is er zo complex?
De manier waarop neuronen met elkaar communiceren is waar we tegenaan gelopen zijn, is dat we het in de tekstboeken stond en in het veld was het idee van nou, op deze manier communiceren de neuronen via de zogenaamde neurotransmitters met elkaar. En toen zijn we dat direct na gaan meten en bleek dat helemaal niet zo te zijn. Er was een hele nieuwe vorm van communicatie tussen neuronen in de eerste laag van het netvlies. En om dat helemaal uit te zoeken en om dat tot op het moleculaire niveau erachter te komen welke eiwitten en welke moleculen daar een rol in spelen, nou, dat was een enorme zoektocht.
Ik zei in mijn inleiding, er gaat heel veel visuele informatie verloren bij het verwerken van informatie. Want dat is wat er gebeurt. Hè. Onze ogen zien iets en dat wordt verwerkt in ons brein. Hè. Dat is even de heel korte samenvatting. Maar ik loog dus niet toen ik zei dat we maar 1% zien van de informatie die naar die hersenen gestuurd wordt. Hè.
Ja.
Leg dan eens uit hoe dat proces werkt.
Nou, het is een beetje een eenvoudige berekening. We hebben 100 miljoen fotoreceptoren. Dat zijn de lichtgevoelige cellen in het netvlies. Die zetten licht om in elektrische signalen. En dan die sturen die signalen door naar een stukje neuraal weefsel. En dat is verbonden via de optische zenuw met de hersenen. Nou, die optische zenuw heeft 1 miljoen vezels.
1 dus miljoen?
1 miljoen vezels. Nou, al die neuronen, al die cellen, die werken optimaal. Dat houdt in dat je dus maar 1% van je informatie door kan sturen.
Omdat je zoveel meer receptoren
precies,
hebt.
Ja. Ja, nou, dat is een hele grove berekening. Je kan het op een andere manier berekenen, maar je komt altijd tot de conclusie dat heel veel van de informatie die we zien, of die op het oog binnenkomt, niet naar de hersenen gestuurd
dus
wordt.
Dus die zien we niet eigenlijk?
Die zien we niet.
We moeten eigenlijk onderscheid maken tussen kijken, zien en informatie die binnenkomt en die we daadwerkelijk verwerken in ons brein.
Precies. Nou, wat het hele probleem is, je wil heel efficiënt heel veel informatie verwerken. Nou, wat ik altijd als voorbeeld geef is, je zou op twee manieren een krant kunnen schrijven. Je kan een krant schrijven waarbij je de toestand van de wereld elke dag opnieuw beschrijft. Nou, dat is een enorm dik pak papier wordt dat. Of je kan een krant schrijven waarin je de veranderingen ten opzichte van gisteren beschrijft.
Zoals de krant het nu doet.
Zoals de krant het nu doet. En dat is een veel efficiëntere manier van informatieoverdracht. En dat is eigenlijk precies wat het netvlies doet. Die geeft niet het hele beeld door, wat in het oog binnenkomt. Maar die geeft alleen de veranderingen door in dat beeld.
Dus er wordt meteen geselecteerd eigenlijk?
Er wordt ontzettend geselecteerd. Het netvlies is een selectiefilter. Dus alleen de veranderende dingen, alleen de onverwachte dingen, de dingen die niet voorspeld worden, die worden doorgestuurd door het netvlies. Het netvlies is continu aan het voorspellen wat het zou zien als er niks zou veranderen. En die informatie, die houdt hij tegen. En alles wat afwijkt van die voorspelling, die wordt doorgestuurd.
Dat komt door.
Ja.
En we hadden net een vergelijking met een camera. Mm-hmm. Als je beide moet vergelijken, dan legt de camera het af, hè?
Ja, de camera is in feite de krant waarin je de toestand van de hele wereld beschrijft. En het netvlies is de krant die de veranderingen doorgeeft.
Dus eigenlijk mogen we dat niet eens vergelijken. Een camera vergelijken met onze ogen.
Ja, het is een volkomen verschillend manier van beeldbewerking.
Ja. En onze hersenen zijn dus gewoon eigenlijk heel belangrijk, want die vullen voor een deel aan wat die ogen waarnemen.
Ja, dus als je alleen maar de veranderingen doorgeeft, dat houdt in dat er een soort visueel geheugen moet zijn, wat langzaam bijgewerkt wordt door de informatie die uit het oog komt. Elke keer als er iets verandert, wordt dat visueel geheugen bijgewerkt. Dus eigenlijk wat we zien is veel meer een representatie in het geheugen dan werkelijk het beeld wat op onze netvlies valt.
Dus als onze ogen zouden stilstaan, wat niet kan, dan zouden we alleen maar zien wat ons geheugen, wat er nog in ons geheugen zit.
Nou, dat als je ogen, onze ogen staan een heel klein beetje te trillen. Dat zijn echt hele kleine bewegingen die onwillekeurig zijn. Onwillekeurige oogbewegingen. Als je die helemaal weghaalt of het beeld op dezelfde manier laat bewegen, dan zien we uiteindelijk niks meer. Want dan verandert er niks meer in het beeld. Dus dan staat het beeld op het netvlies helemaal stil. En dan verdwijnt het hele percept van wat we zien. Nou, dat illustreert volledig het verschil tussen een gewone camera en het oog. Want als je een camera wat beweegt, dan krijg je een onscherpe foto. En als je het oog stilzet en dus niet beweegt, dan krijgen we helemaal geen beeld.
Hoe lang blijft het geheugen bewaard? Zucht hij niet?
Ja, nou... Ja, dat is tientallen milliseconden. Dat is kort. Ja.
Heel kort.
Ja.
Is dat gemeten? Of is dat nu een...
Nou, het hangt een beetje vanaf hoe je dat... We kunnen in retinale neuronen meten hoe snel dat beeld, wat voor de snelheid is van de veranderingen die ze doorgeven. En dat is in die orde van grootte. Het geheugen... het visueel geheugen, ja, daar zitten allerlei andere processen, hersenprocessen nog weer achter. Hè. Ook dingen die... Het is niet alleen maar het geheugen, dat visueel geheugen krijgt niet alleen maar input van wat wij zien. Maar er zit ook nog een heel een component in van ons werkelijk geheugen.
En van ons, ja, van ons brein eigenlijk. Ja, dat is precies, een samenspel natuurlijk.
Ja, want je kan ontzettend snel een gezicht herkennen. Maar af en toe maak je daar ook een fout in. Als je ziet af en toe iemand op straat lopen en denk je, oh, dit is die. En dan kijk je nog eens goed en dat is iemand anders. En dan is er dus een fout gemaakt in het aanvullen van die informatie in dat visueel geheugen.
Dan een voorbeeld waarbij fundamenteel onderzoek ook nuttig kan zijn voor latere toepassingen. Er bestaat ook een aandoening in het netvlies die het waarnemen van de ogen verstoort. Hoe heet dat?
Ja, nou, er is een aandoening die, ik denk dat u het nystagmus bedoelt.
Ja.
Ja. Het een aandoening waarbij de ogen wat staan te trillen, vooral in het horizontale vlak. Dat is een vrij snelle trilling. Nou, dat kan komen doordat je een ongeval gehad hebt en dat een kern in de hersenstam zijn beschadigd. Maar er zijn ook erfelijke vormen daarvan. En die erfelijke vormen van dat nystagmus werden ook altijd gedacht dat dat een probleem was in de hersenstam. Nou, ons onderzoek heeft aangetoond recent dat dat helemaal niet zo is. Maar dat er nu bij bepaalde typen van deze nystagmus een retinaal defect is. Dat er eiwitten die in het netvlies, specifiek in het netvlies voorkomen, mutaties hebben. Waardoor de overdracht van informatie van de fotoreceptoren naar bepaalde neuronen in het netvlies niet meer goed functioneert.
En wat heeft dat voor gevoel? Hoe uitzicht dat?
Nou, dat uitzicht doordat dat de ogen wat staan te trillen. Het is een van de dingen die echt verbijsterend is van ons visueel systeem, is dat we ons hoofd kunnen draaien en naar één plek kunnen blijven kijken. En dat kunnen we heel erg goed. En dat is niet zomaar iets, je ogen die blijven echt gericht op die ene plek. Nou, dat is een samenspel tussen je evenwichtsorgaan, dat vlakbij het binnenoor ligt, en het evenwichtsorgaan meet de beweging van je hoofd, die stuurt de oogspieren aan, en in het oog zijn neuronen die specifiek detecteren of het beeld wel stabiel is. Of er nog een beweging overblijft. Nou, het evenwichtsorgaan stuurt de oogspieren aan. En de retinale neuronen sturen eigenlijk de versterkingsfactor van het evenwichtsorgaan naar de oogspieren aan. Dus dat is een heel mooi teruggekoppeld systeem. Nou, nu blijkt dat in bepaalde oogziektes, en in dit geval bij nystagmus, dat signaal uit het netvlies niet meer goed doorkomt. En waardoor dus die lus tussen het evenwichtsorgaan en de oogspieren niet goed meer functioneert.
Is dat op te lossen?
Dat is iets waar we nu naar aan het kijken zijn. We hebben nu eigenlijk voor het eerst een directe target om naar te gaan kijken. Het blijkt dat die neuronen die beweging detecteren in het netvlies staan te oscilleren, staan te trillen. Nu is natuurlijk de vraag van kunnen we door bepaalde interventies, of farmacologisch of door bepaalde lichtstimuli, die trilling onderdrukken. Nou, dat is helemaal aan het begin, maar dat is wel iets waarover we na aan het denken zijn.
Zoals wij heel vaak al in het vroegere programma De Kennis van Nu zeiden, maar ook in deze podcast, wordt vervolgd. Want zoals je zelf zegt, dat staat nog aan het begin van het onderzoek. Ja. Voor je onderzoek gebruik je niet alleen proefdieren, zoals vissen en muizen, maar ook netvliezen van mensen die na hun dood hun ogen hebben afgestaan voor wetenschappelijke doeleinden. Zijn die dode netvliezen goed te gebruiken nog?
Dat is iets waar we de afgelopen paar jaar mee begonnen zijn. We krijgen netvliezen van mensen die hun hersenen doneren aan de hersenbank. Die kunnen aangeven of ze ook hun ogen willen doneren voor wetenschappelijk onderzoek. Die ogen krijgen we na ongeveer 6 uur na het overlijden van de patiënt. Als we die dan in kweek brengen, dan na een dag of twee zijn die netvliezen weer in een heel goede conditie. En je moet je voorstellen dat het netvlies een stukje hersenweefsel is. Het is niet zoals het oor een apart zintuig, maar het is echt een uitstulping van de hersenen. Dus na 2 dagen kweken hebben we een functionerend stukje menselijk hersenweefsel in een bakje liggen.
Ja, als ik nu zeg ze leven weer, dan klopt dat niet, maar je snapt wat ik bedoel.
Het functioneert zoals het zou moeten functioneren.
En kun je die dan niet transplanteren bij mensen die dat nodig hebben?
Het grote probleem daarbij is dat je die 1 miljoen vezels goed aan moet sluiten. En dat is iets wat niet lukt.
Ik zie het probleem. Goed, als we dat zou kunnen, zou het dus kunnen.
Er wordt op dit moment onderzoek gedaan, maar dat is dan veel meer richting stamcellen. Dat je stamcellen zodanig kweekt dat ze de eigenschappen van retinale neuronen krijgen. En die worden dan weer geïmplanteerd in zieke netvliezen. Nou, die cellen nemen wel de vorm aan van de cel die ze moeten, die ze moeten worden. Alleen ze maken niet de juiste verbindingen. En dat is het allergrootste probleem waar we nu tegenaan lopen. Van hoe krijg je die verbindingen weer correct?
Doe je ook onderzoek naar?
Nou, niet naar het stamcelonderzoek. Maar waarom doen wij onderzoek naar aan die humane netvliezen? Mm-hmm. Ten eerste omdat ik het heel belangrijk vind om wil je algemene principes vinden van hoe het netvlies functioneert, moet je verschillende soorten netvliezen bekijken. Niet alleen de muis of niet alleen de zebravis, maar ook humaan. Want dan kan je bepalen wat zijn de algemene principes. Maar ten tweede kijken we naar die humane netvliezen, omdat we willen uitzoeken of een nieuwe techniek, zogenaamde optogenetica, toegepast kan worden voor het herstel van blinde netvliezen. Nou, optogenetica is een techniek waarbij je lichtgevoelige eiwitten uit bacteriën en algen haalt. Die eiwitten die kan je dan in de gedegenereerde fotoreceptoren in die zieke netvliezen stoppen. Die worden dan weer lichtgevoelig en zodoende zou je in principe weer lichtperceptie in die blinde netvliezen kunnen krijgen. Nou, dat zijn moeilijke technieken en in feite ook irreversibele technieken, niet terugdraaibare technieken. En het is daarom van uitermate groot belang om dat eerst helemaal uit te zoeken in het preparaat wat we willen gaan genezen, namelijk het humane netvlies. En dat doen we met die humane netvlies.
Ik zei net al, ogen, daar kun je nog andere dingen mee, hè, dan alleen maar kijken. Mm-hmm. Even kort door de bocht. Kleur waarnemen bijvoorbeeld. We weten een beetje hoe dat werkt, hè? De kegeltjes en de staafjes. Kan je dat nog even kort uitleggen?
Nou ja, staafjes zijn de cellen die we in de nacht gebruiken. Bij sterrenlicht tot het volle maanlicht eigenlijk. En de kegeltjes beginnen we bij volle maanlicht te gebruiken tot de heldere zomerse dag op het strand.
We kunnen dus alle kleuren van de regenboog zien, hè? Ja. Bij mensen. Ja. Van rood tot paars. Maar dieren die kunnen ook andere kleuren zien. Ja. Muizen en andere dieren kunnen ook ultraviolette straling zien. Die stralen die je huid of ogen kunnen beschadigen van de mens wanneer je onbeschermd in de zon loopt. Maar die UV-stralen, dat is dus eigenlijk ook een kleur.
Ja.
Maar, en hoe kun je beschrijven hoe onze wereld eruit zou zien als we dat ook zouden kunnen zien?
Nou ja, wij hebben daar geen percept van. Want we hebben die fotoreceptoren niet. Maar waarschijnlijk zal het UV erg nog paarser worden dan paars. Maar daar kunnen we eigenlijk niks over zeggen, want we hebben gewoon die fotoreceptoren niet. Daar zit natuurlijk, bijvoorbeeld bijen kunnen heel goed UV-licht zien. En er zijn wel foto's gemaakt van bloemen, zoals een bij dat zou zien. En daar zit veel meer structuur in, veel meer detaillering in. Dus ja, de wereld zal er rijker uitzien als we dat UV ook zouden kunnen zien.
Wat zonde dat wij dat dan niet kunnen.
Blijkbaar hebben we dat niet nodig gehad.
Ja, dat brengt mij meteen op de vraag waarom dan niet? Heb je daar een evolutionaire verklaring voor?
Nou, ik denk dat het is natuurlijk kostbaar om meerdere fotoreceptoren te hebben. En als je 4 type fotoreceptoren hebt om kleuren te zien, gaat ook de ruimtelijke resolutie naar beneden. Want je hebt minder, je hebt alle 4 nodig om bijvoorbeeld de kleur van 1 pixel te bepalen. En anders zou je gewoon meer pixels kunnen zien. Dus er is een afweging tussen resolutie, spatiële resolutie of gezichtsscherpte. En de hoeveelheid fotoreceptoren die je wil gebruiken voor kleuren zien. Dus daar zal een afweging gemaakt zijn. En bijvoorbeeld in de fovea, het centrale deel van onze netvlies waar we scherp mee zien, zitten nauwelijks blauwe kegeltjes. Daar hebben we alleen rode en groene kegeltjes. En daar kunnen we heel scherp mee zien. Blauwe letters bijvoorbeeld, die kunnen we veel minder goed scherp zien dan de zwarte letters.
Maar de wereld zou wel een stuk mooier als je omschrijft, jouw beschrijving uitzien, zonder dat wij dat niet kunnen. Misschien komt het nog.
Blijkbaar vonden we het lezen belangrijk, of de fijnmotoriek belangrijker. Ja. Ja, de fijne details.
En dan een ander opmerkelijk feit dat onze ogen, ze hebben ganglioncellen, spreekt er goed uit?
Ja.
En daarmee kunnen ze naast het gewone zien en kleuren vaststellen, ook nog iets anders. Dus namelijk zeg maar onze biologische klok afstellen eigenlijk. Ja. Hè? Hoe werkt dat?
Nou, het een paar jaar geleden, dat was echt een soort revolutie in het veld. Het idee was altijd, we hebben fotoreceptoren, de staafjes en de kegeltjes, dat zijn de lichtgevoelige neuronen in het netvlies. Toen bleek dat ook ganglioncellen, wat eigenlijk de cellen zijn die de optische zenuw maken, ook zelfstandig lichtgevoelig kunnen zijn. Nou, die reageren op vrij intense lichtstimuli en ze reageren heel langzaam. Dus je moet ze langdurig stimuleren voordat ze eenmaal aan de gang gaan. Nou, die ganglioncellen die hebben hun uitlopers niet naar de visuele cortex, naar het deel van de hersenen wat visuele informatie verwerkt, maar naar de biologische klok. En die ganglioncellen die resetten de biologische klok elke keer, elke ochtend, als je je ogen open doet, als het licht wordt. En zo houden we de biologische klok mooi synchroon met het dag-nachtritme van wat we hier op aarde hebben.
En als we dat verstoren, dus bijvoorbeeld naar een ander gebied te vliegen, naar het westen of naar het oosten, dan past zich dat ook aan. Oftewel, het raakt in de war.
Ja, nou, dus als je naar Amerika of naar Rusland vliegt, dan heb je een jetlag. En dat komt omdat de biologische klok niet meer synchroon loopt met de dag-nachtritme. Dat moet gereset worden. En omdat deze ganglioncellen uitsluitend reageren op intens licht, is de beste manier om je jetlag te bevechten in het heldere licht gaan zitten.
In helder licht gaan zitten. Helder dus licht. Ik vlieg naar Amerika, dat is naar het westen.
Ja.
Wat dan, bedoel je dan met in helder licht gaan zitten?
Ga je wel, gewoon ga je op een gegeven moment wel slapen, maar de volgende ochtend meteen lekker in de zon naar buiten.
En
dat geldt ook voor de andere kant op.
Het is geldt het, ook voor de oosten.
Ja, het signaal om de klok te resetten is licht.
Licht, goed. Dus duisternis nooit.
Ja.
Zo snel mogelijk je ogen aan licht blootstellen.
Ja, op het juiste moment van de dag natuurlijk.
Precies, Nou, dat is de goede tip. Maar dan zit ik even te denken, als ik dan helemaal nooit licht zie, hè, stel ik zit in een donkere grot, heb ik dan geen bioritme?
Heb je een bioritme en dat is wat langer dan ons dan de 24 uur. Dat houdt dus in dat het normale ritme, dan denk je dat de dagen langer zouden zijn.
Ja.
Maar omdat elke ochtend de klok gereset wordt, wordt die hele tijd een klein stukje teruggehaald. Dus het normale ritme, het vrijlopende ritme van de klok is een langer ritme. En elke ochtend wordt de klok eigenlijk een beetje teruggeroepen van nou, het is nu al tijd om de dag te beginnen.
Maar dat is dan niet afhankelijk van licht?
Dat is door,
want ik zit in die donkere grot.
In de donkere
ik
grot.
Zie geen licht.
Oké, in de donkere grot dan zit je op een langere, heb je langere dagen. Dan maak je 24 uur, is het geen 24 uur, maar wat langer.
Maar daar is het dan niet afhankelijk van licht?
Nee, dat is niet afhankelijk van licht. Dus de klok heeft een eigen ritme. Maar die klok, dat ritme van die klok wordt gereset door het licht van buiten.
Okay.
Door deze ganglioncellen.
Dan kun je ook misbruiken, hè? Dit gegeven. Hè? Je kunt in feite mensen martelen, wat ook al gedaan is geloof ik door de Amerikanen Guantanamo Bay, door het licht op volstrekt willekeurige momenten aan te doen in de cellen van gevangenen.
Ja, dat kan me voorstellen dat heel vervelend is. Ja.
Want zorgt er voornamelijk voor dat je bioritme dus in de war raakt.
Ja.
En dus daarmee je hele, ook je lichaamsfuncties.
Ja, de klok is ontzettend belangrijk voor ontzettend veel functies in het lichaam. En dat is dus je moet echt, wil je optimaal functioneren, moet je goed in dat bioritme blijven. Dus overdag je activiteit, 's nachts niet. En dat geldt ook voor je voeding en dergelijke.
En als je nou, ik zal het net het donkere grot, maar als je nou blind bent. Mm-hmm. Nou, dan, heb je, dan, zie je, dan neem je ook geen licht.
Het hangt er een beetje vanaf hoe je blind bent. Hè? Als je je fotoreceptoren kwijt bent, dan zie je niks meer. Maar de ganglioncellen die zouden er nog aanwezig kunnen zijn. En dan ben je blind, maar je kan je nog steeds goed je ritme houden. Je biologische klok wordt nog steeds gereset. En dat is natuurlijk ontzettend fijn, want dan blijft je ritme ook... In het sociale aspect is dat ontzettend belangrijk, want dan blijf je gewoon normaal meelopen met de rest van de mensen.
Ja, anders zou je tegengesteld leven aan hoe de rest leeft.
En en er zijn dus mensen die hun ogen kwijt zijn of waarbij de ganglioncellen aangetast zijn. En dat is een veel grotere handicap. Ja.
Als die ganglioncellen dus aangetast zijn, is daar dan een remedie voor? Doe je daar ook onderzoek naar?
Nou, er wordt heel veel onderzoek gedaan. Een van de ziektes waarbij dat gebeurd is, glaucoom. Er wordt heel veel onderzoek gedaan. Als je daar bij de opticien komt, die kijkt hij altijd eventjes of de druk in je oog goed is. Een van de kenmerken of een van vroege symptomen die mogelijk wijzen op glaucoom is een verhoogde oogboldruk. Dus dat wordt heel erg behandeld. Dus er is geen remedie tegen, maar er wordt erg veel aan preventie gedaan. Ja.
Tot slot nog even wat mythes ontkrachten graag over het oog, die jou ook een beetje dwars zitten, begreep ik? Of is dat te sterk gesteld?
Wat we vaak merken is dat mensen het gevoel hebben dat staafjes voor zwart-wit zijn en de kegeltjes voor kleuren zien.
Ja, de werking van de staafjes en de kegeltjes. Nou, zeg jij het nog even heel duidelijk.
De staafjes zijn echt voor hele lage lichtintensiteiten. En natuurlijk, omdat er maar één type is dat zwart-wit. Kegeltjes doen we overdag en met hoge lichtintensiteiten en voor kleuren zien. Hè, maar overdag gebruiken we de staafjes niet.
Overdag gebruiken we de staafjes niet.
Nee.
Allemaal goed gehoord. Ja. Maarten Kamermans legt het nog één keer uit. Ja. Dan het verband tussen bijziendheid bij kinderen en kinderen die 's nachts met een nachtlampje aan slapen. Maar een verband betekent nog niet automatisch dat slapen met het licht aan de oorzaak is van bijziendheid. Dat kan ook genetisch zijn. Wat ergert je hieraan?
Nou, De bijziendheid is een enorm probleem. En er wordt heel hard aan gewerkt om de oorzaak daarvan te achterhalen. Er is een genetische factor, maar er is een ongelooflijk grote omgevingsfactor. Wat we op dit moment daarvan weten is dat er correlaties zijn. Correlaties wat niet een oorzakelijk verband is, maar een correlatie. Tussen veel buitenlicht krijgen en een verminderde kans op bijziendheid. Veel leeswerk en een verhoogde kans op bijziendheid. Nou, er is ook een genetische component. Maar hoe groot die is op dit moment, dat is heel moeilijk te zeggen. Bijvoorbeeld in China is er op dit moment een soort epidemie aan de gang van bijziendheid. Er is een enorme grote hoeveelheid Chinezen die allemaal aan het bril dragen zijn. Die toename in bijziendheid is dermate snel dat het eigenlijk niet te verklaren is door een genetisch defect. Maar door een omgevingsfactor. En het is echt nu van ontzettend groot belang dat we zo snel mogelijk erachter komen wat die omgevingsfactor is.
Slapen met het licht aan is trouwens sowieso geen goed idee. Hè?
Nee, ik denk dat hoe dan ook niet goed is, ook in verband met de biologische klok. Ja.
Nou, en is het ook een mythe dat vrouwen en mannen andere kleuren zien?
Nou, dat is. Wordt altijd gevraagd van: goh, zien we nou allemaal hetzelfde kleur? Nou, je kan een experiment doen waarbij je mensen laat aanwijzen wat zij een kleur tussen rood en groen vinden. Tussen rood en groen zit geel. Mm-hmm. En dan kan je je vragen: is dit geel nog een beetje roodachtig of is dit geel nog een beetje groenachtig? Nou, dan komt eigenlijk iedereen ongeveer op hetzelfde kleur uit. Nou. Dat was dus heel mooi, want we zien geel allemaal hetzelfde, was de conclusie daaruit. Maar als je heel precies gaat kijken, dan valt dat in verschillende groepen uiteen. Bij mannen heb je in twee groepen en bij vrouwen in drie groepen. Nou, wat blijkt nu? Dat er twee groene pigmenten blijken te zijn. twee groene kegeltjes. De ene kegel, groene kegeltje is een klein beetje anders dan het andere groene kegeltje. Dus bij mannen, omdat het gen voor de groene kegeltjes op groene en rode kegeltjes op het X-chromosoom ligt, hebben maar één van die kopieën. Dus die zien of groen op deze manier of groen op die manier. Nou, vrouwen die hebben twee X-chromosomen. Die kunnen of alle twee de ene of alle twee de andere.
Die hebben nog een tussenkleur groen.
Die hebben nog een tussenkleur groen. Nou, dus de discussie over de gele of oranje gordijnen.
Daar komen die vandaan.
Precies, daar komt dat precies vandaan.
Ja, daar komt dat er vandaan. Dat ze ruzie hebben over de inrichting van het huis of wat dan ook. Ja. Zo kunnen we dan gewoon zeggen, dat komt gewoon doordat jij een man bent en ik een vrouw.
Ja, of doordat jij dat gen hebt en ik dat gen.
Ja, ja. Nou, hoe moet dat nou? Ja. Waar moet die beslissing dan? Ja, dat moet je natuurlijk zelf uitzoeken. Ja. Maar daar komt het door. Dat is dan uitermate duidelijk gemaakt. Nog meer mythes die we moeten ontkrachten wat jou betreft? Nee. Voor nu? Nee. Zijn we eruit?
Ik denk het wel, ja.
Dan dank ik je hartelijk, neurofysioloog Maarten Kamermans, dat je onze visuele wereld nog iets mooier en begrijpelijker hebt gemaakt dan die was. Ik zeg tegen de luisteraar dat als hij vragen heeft, dan kunnen die gesteld worden via Twitter met hashtag DKVN, via Facebook of gewoon via de mail, dekennisvannu@ntr.nl. En vergeet vooral ook niet om naast deze aflevering naar andere opnames te luisteren en ze vooral ook te delen. Zo hadden we een paar weken geleden toepasselijk genoeg nog cognitief psycholoog Stefan van der Stichel bij ons te gast in onze uitzending over Zo werkt aandacht. Vertelde hij namelijk waarom verliefde personen elkaar nooit diep in de ogen kunnen kijken. Weet jij het antwoord op die vraag? Maar nee? Mooi. Dan houden we het even zo, want dat moeten we niet verklappen. Want ik zou zeggen, allemaal luisteren naar Stefan van der Stichel. En jou ga ik het zo vertellen. Verder heb jij natuurlijk nog meegewerkt aan het artikel met de interessante vraag of de mens de allerkleinste hoeveelheid licht kan waarnemen. Geïnteresseerde luisteraars kunnen voor dit en ander wetenschapsnieuws surfen naar dekennisvannu.nl. Volgende week hebben wij, jawel, niemand minder dan de voorzitter van het Europese Hof van Justitie te gast. De Belg Koen Leenaerts controleert of de wetten die het Europees Parlement en de regeringsleiders zoals Merkel en Rutte maken wel volgens het Europese grondrecht er mogen zijn. En als je dus wil weten hoe die EU echt in elkaar steekt, dan hoop ik dat je net zoals de volgende keer weer klaar zit voor onze podcast. Heel graag tot de volgende podcast.